Ik lees u voor uit de 45e zondagafdeling van de Heidelbergse Catechismus. De vraag en antwoorden 117 en 118. Zondag 45, vraag en antwoord 117 en 118. Daar vraagt de onderwijzer in de 117e vraag: wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? En hij antwoordt daarop eerstelijk dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Vraag 118. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? En die antwoord daarop: alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heer Jezus Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Tot zover. Schreef wij hierboven wat er boven geschreven staat van het gebed. En zouden letten in de eerste plaats op het schriftuurlijk gebed. In de tweede plaats op het ootmoedig gebed. In de derde plaats op het gelovig gebed. En in de vierde plaats op de inhoud van het gebed. Dus het schriftuurlijk gebed, het ootmoedig gebed, het gelovig gebed en de inhoud van het gebed. Wij zijn de laatste keer gebleven bij het ootmoedig gebed. Nog eens wil ik u herinneren, het gaat niet over drieërlei gebeden, maar het gaat over het waarachtige gebed dat op grond van de schrift en door de werking des geestes zal beantwoorden aan de dingen die hier genoemd zijn. Dus met andere woorden, de Heidelberger bedoelt hier niet te zeggen: de ene keer bidt hij een ootmoedig gebed, en dan is een schriftuurlijk, en dan is een vertrouwend. Nee, hij noemt hier de elementen van dat gebed dat God aangenaam is, en dat altijd van hem verhoord wordt, en het welk het voornaamste stuk der dankbaarheid is. Niet het gebod, maar het gebed. Het voornaamste stuk der dankbaarheid, omdat dat als het ware de ziel is. De achtergrond, waar het alles uit tevoorschijn komt. Wilden wij vanavond ook kort vraag 118 daarbij betrekken, omdat we reeds geruime tijd over die eerste twee vragen en antwoorden met elkaar gesproken hebben. Maar verleden week zijn we gebleven en daarom gaan wij daarmee verder. Ten andere dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. De rechte wijze hebben wij u genoemd. Op een rechte manier kennen. Daar wil ik toch nog een ogenblik op terugkomen. Het zij u niet verdrietig. Dat er zoveel op deze aarde zijn die hun ellende kennen. Maar niet op de rechte wijze. Die hun ellende ook duidelijker schijnen te bespreken dan menig een die door de Heilige Geest onderwezen is geworden in het verborgene. En dat niet alleen onder diegenen die ergens leven onder de beademing van het woord. Maar zijn ook wijsgeren geweest die zo hebben geschreven over de ellende en onze nood, dat geen christen het hun zou verbeteren. Zo diep zijn ze afgedaald in de donkere schacht van ons verdorven bestaan. Zodat ze de mens hebben ontleed in al zijn ellendigheid, kleinheid, eigen bedoeling, egoïsme. En dat dat alles toch nog niets te maken heeft met wat de Heidelberger zegt. Onze nood en ellendigheid recht kennen, op de rechte weten. Dat kan dus een kennisname zijn van onze nood en ellendigheid in het algemeen. Oh, praat maar niet over mij, ik ben zo slecht. Zeg tegen mij maar niets, want ik, in het uitdiepen van allerlei toestanden en dingen, waarin mensen jaar aan jaar spreken over ellendigheid en over nood, en dat het toch te bezien staat of dat het beantwoord wat hier staat, recht kennen. Wat is nu het niet recht te kennen van onze nood en ellende? Dat is eigenlijk dit kennen van onze nood en ellende, dat wel ontzettend diep gaat. In benauwdheid soms nog dieper, veel dieper dan menig kind des Heren ervaart. Maar de bodem waaruit het opkomt is ons verdoemde ik. Wij zijn van ons standplaats afgeschoven. En dat is ontzaggelijk voor de hoogmoedige zondaar. De ervaring dat hij nou zo'n ellendig is, in alle opzichten, daar zou hij zijn verstand van verliezen. Daarbij zou hij het kalk uit de muren klabbelen en het behang eraf halen. Zonder zijn ellende recht te kennen. Maar die verborgen, dat verborgen verzet, die afkeer van de levende God en van zijn woord, al omhelst hij het schijnbaar. Dat verkeerde kennen van zijn ellende, omdat hij eigenlijk zichzelf alleen maar beoogt. Want het is toch een schande als je elke keer weer in je schande. En vooral als er iets van openbaar zou komen, dan verliezen we ons verstand van hoogmoed. Dat overkomen we nooit meer. Hoeveel mensenlevens zijn er geknakt voorgoed? Die één keer in hun leven in het openbaar bijvoorbeeld een daad, een zondige daad gedaan hebben, waar de samenleving door geschaad is geworden. Die als schuwe dieren over de aarde gaan. En die nooit hun ellende recht hebben leren kennen. Daarom is het een ernstige zaak, geliefde, dat de Heidelberger dat zegt in het stuk der dankbaarheid. Dan kan het ook niet anders. Maar het is wel ook bij de voordeur voor die getrooste zondaar, blijft het een les om ook bij de voordeur daar toch weer bij bepaald te worden. Dat hij een noodlijdende en een ellendige blijft. Dat is zo nodig. Anders denkt hij dat hij te boven is. Je zou kunnen zeggen, hoe komt de Heidelberger erbij om hier te spreken alsof het gaat over een mens. Die in de eerste beginsel in nood en ellendigheid wandelt. Alsof het daarover loopt, gaat hier toch over de zondaar. Die getrooste zondaar. Die door de Heer onderwezen is in zoveel heilgeheimen. Ja, maar toch zegt hij nood en ellende. Dat dat nou eigenlijk de stromen zijn waar tussen die zondaar hier op deze aarde drijft. Dat hij er nooit bovenuit komt in zichzelf. Droevig zijnde, nog altijd blijde. Nedergeworpen. Nog niet daarin verlaten. Daarom blijft die ellendige arm mens recht kennen. Wat is het dan dat recht te kennen? Het is dus niet dat onvoldane gevoel, jonge mens, zelfs wij kwaad hebben gedaan. Hè? Dat je er wel uit zou willen trekken en zeggen, hè? Had ik het nou maar niet gedaan. Want de zonde haalt de mens naar beneden, dat voel je. Ik doe een beroep op uw geweten, dat voel je, dat de zonde je naar beneden haalt. Ik krijg er zo'n akelige, bittere nasmaak van. En dat je denkt, had ik het, wat heb ik er nou mee gehad? Wat heb ik nou bereikt? Wat heb ik nou? Het geeft niks, de zonde baat niets dan bitterheid en de dood. Als dat het nu niet is. Het recht te kennen. Dit is het recht te kennen der ellende en der nood. Als ons kennen in verband staat met de levende God. Dat is op de rechte wijze kennen. Dat het dus niet loopt dat mijn kroon omgekeerd wordt en dat ik die ingebeelde stand van heiligheid niet kan handhaven hier op de aarde, maar dat ik elke keer door de mand heen val, dat is het niet. Maar dat ik tegen den Heere gezondigd heb, dat ik dagelijks tegen hem overtreed, dat is het recht te kennen. Dat wil zeggen het kennen. Hoe staat de Heere tegenover dat alles? Tegenover die zwarte zondaar of zondares. Tegenover die zonde van gedachten, woorden en werken. Het recht te kennen. Dat de Heer zo hoog en zo heilig is. Dat hij de goddeloze en de goddeloosheid niet kan aanschouwen. En de zondaar kan bij hem niet verkeren. Nou, wat zeg ik in stuk der dankbaarheid. Nood en ellendigheid recht leren kennen. Dat wil hier in deze zondagafdeling boven alles zeggen. Zoals God de Vader getoond heeft. Wat onze zonden waard zijn in de Zoon zijner liefde op Golgotha recht kennen. Heilig gebod kan de mens doen sidderen en beven. En om aan alle kanten beknellen en benauwen. Maar die geen zonde gekend of gedaan heeft. Die heeft hij zonde voor ons gemaakt, zegt de apostel. Daarin ligt eigenlijk dat allerrechtste kennen van de zonde. Voor zover het op deze aarde mogelijk is. Het is alles ten deel. En dat is het kennen op de rechte wijze. Daar leert hij recht kennen zijn ellende en zijn nood. Als hij aanschouwt. Eer hij de zonde ongestraft liet blijven. Slaat de Vader zijn heilig kind ter neder. Recht. Ja, maar moet ons dat nou voor? Ja, dat is zo nodig, geliefde. Want je bent toch wel met mij eens dat waar een gezicht zou zijn, door het geloof, op dat enige middel en middelaar, hoe hij het kruis heeft verdragen en de schande veracht, dan wordt iedere knoop der ongerechtigheid wat losgebroken. Dan neemt de duivel de vlucht. En je bent het met me eens dat daarin juist zijn gebrek en zijn ellende zich opdoet. En openbaar komt. Nood en ellende recht leren kennen. Dat het verborgen is voor zijn ogen menigmaal. Zij door ongeloof twijfelen, zij door allerlei dingen die een scheiding maken tussen de Heeren en de ziel. Onachtzaamheid in het leven. Kunnen zoveel redenen zijn. Dat recht te kennen van de ellende bedolven wordt onder de as. Dan spreekt hij nog wel over zijn tekortkomingen. En over in de gracht gedompeld worden. Zodat de klederen van hem gruwen. Dat nog wel. Maar dit recht te kennen. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven, dat de Heere nu Sion zo door het recht verlost heeft, dat hij zijn eigen kind verbrijzelt en verdrukt. Dat is recht, Ken. Daar zingt hij alleen. Daar ziet hij wat nood over hem gekomen is en welke ellendigheid. Daar kent hij het recht op de rechte wijze. Die zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat gaat diep. Dat gaat zeer diep. Want dat is haar uitgangspunt, niet in ons verdoemelijk bestaan. Want dan kunnen we het verbrengen als arme zondaren, maar nooit voor God arme zondaren worden. Maar in het algemeen. Zijn we toch, en wat hebben we toch, en wat doen we toch? Zo praat, maar voor God. Voor de Heere bij de aanschouwing van de prijs, van het middel door hem aangebracht, recht kennen. Dat mijn zonde nu zo afschuwelijk is voor die heilige rechter van hemel en aarde. Dat nu nodig geweest is. Maar ik ben een worm, geen man, een spot en smaad van mens. Die het volk naar zijn baldadige wensen beschimpen kan. Dat nou die eerste Adam is. Die zich in die tweede Adam laat straffen. Dat het die tweede Adam is die de draad van die eerste Adam met schuld en alles op zich neemt. Om het te boeten. Recht kennen. Dat eigenlijk dus ons voorland is. Om gegeesteld te worden. Om te kruipen. Om langs de afgronden van dood en verdoemenis heen te kruipen. Totdat we wegstorten in een eeuwige rampzaligheid. En dat we tenslotte van de hemel verworpen. Van de aarde uitgespuwd. Daar hangen als een spot. Voor God en voor mensen. Werpt hem uit. In buitenste duisternis. Waar wening is en knersing der tanden. Dat we ons dat nu hebben waardig gemaakt. Recht kennen. Dat geeft ook alleen maar de verbrijzeling. Dat geeft alleen maar de vernietiging van ons hoogmoedige ik. Dat doet alleen maar buigen in het stof. Anders niets. En dat doet vragen, vergeef mij, Heere, al mijn zonden, die uw hoogheid schond. Dat alleen doet recht beleiden, voor den Heere wil mij uw naam ter ere, al mijn euveldaan vergeven. Dat alleen, dat is recht te kennen. Dat is op die rechte weg die den Heere naar zijn goddelijk welvaren geopenbaard heeft in de zoon zijner eeuwige liefde. En daarbuiten, al zouden we emmers, ja zeeën vol tranen schreeuwen, al zouden we de haren uit ons hoofd trekken van ellende en van nood, ja al zouden we vlieden waar geen vervolger is, al zouden we een einde maken aan ons ellendig bestaan, al zouden we ons leven lang geknakt zijn dat we nooit ons hoofd meer optilden. Die zich neigen tot hun kromme wegen, die zal de Heere doen vergaan met de werkers der ongerechtigheid. Daar heb je alles mee gezegd. Alles. Rechte weg. Dat zal dan ook wat zijn. Dat velen menen te zullen ingaan. En die hun ganse leven over hun benauwdheden, hun afsnijdingen, gesproken hebben. En nog nooit voor die afgesneden zaak geplaatst zijn, die de Heere gedaan heeft op Golgotha. Nog nooit. Wees daarom voorzichtig in uw oordeel. Wees voorzichtig als God spreekt. alsof men de bodem der hel bereikt had en de beker van Gods grimmigheid gedronken had. Wees voorzichtig. Het is niet het recht te kennen. Het recht te kennen vloeit uit dat betere verbond der genade, wat van eeuwigheid met de Heer Jezus is opgericht. Van dat rechte verbond, die rechte weg, daarvan geldt, zie hij bidt, ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf zullen hebben. Recht kennen. Daarom hoef je nooit ergens naar te staan buiten dat. Echt niet. Want vaak verraadt het ook nog. Dat spreken wat ik nu net aanhaalde, dat verraadt vaak ook. Dat onze conscientie ons aanklaagt, dat we op allerlei kromme wegen wandelen. Wat is het dan een weldaad? Zo ligt het nou in ons arglistig hart. Als we iemand ontmoeten, een doorgeleid mens, maar die in vertrouwen ook zo arm voor de dag komt. Omdat zijn eigen hart hem veroordeelt dat hij niet recht voor God wandelt. Maar wat is dat toch alles eigenlijk bij ons vandaan goddeloos, hè? Goddeloos. Oh nee, het recht te kennen, dat is heel iets anders. Dat is heel iets anders. Het recht te kennen, dat leert geen het woord God. Dat leert ge daar vinden. Dat leert ge daar vinden bij ellendige arme blinde kreupelen. Die tot hem geroepen hebben uit de nood en gehoord zijn geweest. Dat leert ge kennen bij een verlamde. Mijn zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Dat leert ge kennen als ge Saulus ziet. Ziet hij dit. Kennen, recht kennen. Want dan loopt dat altoos om die ene schijf van de middelaar Gods en der mensen. En anders blijven wij, al worden we 80 jaar oud, om ons eigen heen draaien. Eerlijk waar. En dan hebben we 80 jaar over onze ellende en nood bezig geweest. En nooit zaligmakend verstaan. Nu weet ik dat ik alles mis. En dat mijn werk geen waarheid is. Om het alleen is in die andere te mogen aanschouwen. O, daarom de Heere leer ons recht en grondig. Daarom zie je ook dat dat grondige, als het rechte gemist wordt, wordt het grondige ook gemist. Dan is er een altijd maar weer een bijeenzijn, een spreken over de gevolgen van de zonde. De een heeft dit gezien bij de ander. De ander stort daar zijn gal over uit. En soms van die hele dingetjes. Ach, dat iemand dat doet, dat moet hij zelf weten. Maar dat ze daar een schibbolet of schibbolet der zaligheid van maken. De een kent zijn ellende zo goed, die kan zijn tanden niet poetsen op zondag. En de ander heeft weer wat anders. Geeft allemaal niets. Daar gaat het niet over. Moet gij weten. Maar dat dat grondig leren kennen. Dat het tegenbeeld daar nu van is dat de mens nou altijd maar bezig is. En dat altijd terugbrengt. Tot dat doel en oogmerk dat dat een begeleidend kenmerk is, dat het waarheid in het binnenste bij hem is. Ik heb dat nooit begrepen. Ik heb dat nooit begrepen, eerlijk niet. Bij mij was het net andersom. Toen de Heer daar iets van onderwees, van nood en ellendigheid, toen ben ik heel die rommel in één keer verloren. Eén keer. Om te zien wat nu eigenlijk de zonde is. Ach, dan zou die wel wensen dat zijn zonde daaruit mocht bestaan. Uit wat dan soms zo naar voren gebracht wordt door deze en geen. Maar dan ziet hij dat het niet is. O, als nou straks de eeuwigheid komt. Wat zal een mens dan toch moeten beginnen? die zijn eigen dood schrok bijna, omdat hij daar een klein kind in de kinderwagen zag op zondag naar de kerk. Wat zal dat toch moeten wezen? Tenminste, als het niet het grondige kennis is, als dat gemist wordt. Uren heb ik er wel mee gesproken dat ik moe was en bedroefd. En huilde dat ik zeg, Heer, wat is dat toch? Het fotootje van de schoorsteen. Het bloemetje uit de vaas. Allerlei dingen. Verschrikkelijk. Ze hadden een weddenschap afgesloten onder elkaar, die vrome mensen. Niet om geld natuurlijk, maar dat mag niet. Maar of dat ik een trouwring om zou hebben of niet. Als ik die om had gehad, dan had het verloren geweest. En de een zei, ik geloof vast van wel. En de andere zei van niet. Dat nou de mens. O, is het niet op zijn plaats wat de apostel zegt, gij uitzinnige Galatiërs. Is niet op zijn plaats. En dat is nou het gevaarlijkste om te zeggen in deze tijd waarin zoveel godsdienst is. Want dan word je gelijk gerangschikt bij die lui waar alles maar bij door kan. Maar dat zal de eeuwigheid openbaren waar er alles bij door kan. Maar dat is het gemene dat men dat dan altijd naar voren brengt. O, die lui. Dat zijn allemaal dit en dat en noem maar op. Omdat men innerlijk voelt dat gebouwtje wordt omvergeworpen. En dat kan niet leiden bij Adam. En toch heb ik dat gevoel dat dat een onderdeel en geloof van de boodschap zou zijn. Het onderscheid tussen de berg Sinaï en de berg Sion. De dienstbaarheid en de vrijheid. Ismaël en Isaac. Maar je mag het geen eens zeggen meer. Want dan de een denkt, oh, dat zegt hij op mij. En de ander denkt, dat zal hij wel op mij zeggen. Kan niet meer lijden. Grondig kennen. Hoe komt dat toch? Ik heb wel eens gedacht, hoe komt dat, Heere, werkt uw Heilige Geest dan allemaal verschillend? Ja, zeg maar, een mens die aangeslagen wordt, die gaat toch zijn best doen. Ja, dat zeker wel. Maar de Heere leert hem dat het niet is. Dat het niet is. Dat leert de Heere hem. En daarom als je 20, 30 jaar kan blijven kouwen in die leer. Nou dan zet ik een vraagteken of dat wij onze nood en ellendigheid grondig hebben leren kennen. Want dat wil zeggen in de grond. Dat wil zeggen mijn bestaan voor God is vervloekt en verfoeid. Of ik goed doe of wat ik ook naar voren breng. Of ik zegen of dat ik vloek. Of ik zing of ik spring, maar ik ben vervloekt. Dat wil nou weer niet zeggen, ja maar, zoals een mens daar gelijk het op, maar ook, dus we kunnen, nee, dat weet je wel. Maar zo leert die zien we toch voor het aangezicht des Heren. En dan zou iedereen nou zeggen, ik vind het maar gevaarlijk, dan zeg ik, het is toch de waarheid die God in zijn woord leert. Zoals hij zijn ellendig onderwezen heeft. Want als het gaat over de godsdienst, dan zegt de Heer Jezus, heb je niet gelezen wat David gedaan heeft? Hij heeft van de toonbroden genomen, welke het niet geoorloofd was van te eten dan de priesters alleen. Met andere woorden, schij uit, wil de Heer Jezus zeggen. Maar als het over de waarachtige kennis van onze zonde gaat, dan hoor ik een moordenaar. Wij toch rechtvaardig. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Toen bekende Manasse dat de Heere God was. En dat hij een verdoemeling was. Daarom. Dat is de werkelijkheid. Dat ons grondbestaan voor God verlaardig is. Laag, liederlijk, ellendig. Kijk, als vrucht, als wij dat nou missen, dan komt dat in het leven openbaar. Dat komt openbaar. Eerlijk waar. Want dan blijft de mens altijd maar over zijn tekortkomingen zeuren. Altijd. En hij komt niet tot de wortel der zaken. Dat de wortelen van zijn bestaan bloot gevoeld worden. Een stuk der dankbaarheid, ja. Recht en grondig kennen. Grondig. Ach, geliefde. Dan wordt het waarachtig in die zondaarse ziel, wat is iemand schreef. De gelovige heeft geen goede werk. Hij heeft niets wat hij bij kan brengen. Dat een Heer in hem ziet, dat zijn medebroeders er profijt van hebben, dat is vers 2. Maar voor hem ligt het eerlijk en waarachtig, al maak je midden in de nacht wakker. Toets u zelf daar nou eens aan. Het is alles helder als glas, al maak je midden in de nacht wakker. Hij heeft nog nooit iets goeds gedaan. Nog nooit. En dat meent hij. Dat is niet een smoesje. Dat kost geen pijn van... Oeh, ja, eens even denken. Oh, als ik nou eens een ogenblikje bij hem... Nee. Nee. Die werkelijk waarachtig zaligmakend, recht en grondig mag leren wie die is. Dan zegt hij het zo. Nog nooit iets goeds gedaan. Geestelijk niet. Uiterlijk ook niet. Niets. Dan is die grote diefgierigaard, echtbreuken, lasteraar, moordenaar, doodslager voor God. Wat is die dan ook? In waarheid neemt hij die plaats in. En elke keer weer wijst de Heilige Geest erop, recht en grondig kennen. Als hij zijn hoofd opsteekt, dan komt er weer iets dat een Heer hem neerslaat naar beneden. De hand op de mond. Zo gedwaaselijk gehandeld heb met u te verheffen. Grond. Ja, ik weet. De Heilige Geest begint veelal met de dadelijke zonde en haar straf ons bekend te maken. Maar hij leidt toch naar het grond te herkennen. Het is niet alleen dit kwaad dat u roept om straf. Maar ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren. Dus het feit dat we er zijn, dat we hier op de aarde lopen, of dat we slapen of wakker zijn, dat we als, ja als vloeken over de aarde wandelen. Dat in ons bestaan voor God. Ach, verleden week hebben we iets van genoemd, wat nood en ellendigheid inhoudt. Daar komen we niet zozeer op terug. Maar we gaan verder. Opdat wij ons voor het aangezicht zijn er majesteit verootmoedigen. Omdat. Het is alsof de Heidelbergen wil zeggen, als het ene niet is, is het andere er ook niet. Als ik van binnen niet voor God laag en diep vernederd ben en een zondaar ben, al kan ik dan nog zo hard schreeuwen, o God, wees mij de zondaar genadig, maar het is allemaal fariseïsme. Allemaal. Als de nood en ellendigheid niet recht en grondig gekend wordt, dat het met ons voorbij is en afgelopen en dat we onder de vloek van Gods wet zijn, dat ons bestaan ook eeuwig door God weggedaan zal worden, dan is er ook geen ware verontmoediging. Dan kun je altijd ook, altijd zeg ik niet, we zijn sluwe mensen, maar je kunt het toch wel eens merken. In de omgang met elkander. Of hij met een zondaar te doen hebt of niet. Die hier nou innerlijk vervreemd aan is. Die zit altijd met. Ja maar. En die wringt al. Je komt nooit eens tot een openlijk gesprek. Dat je elkaar nou eens eerlijk aan mag kijken. En zegt nou vriend. Mag je daar nou ook aan op zeggen. Niet alleen omdat in de catechismus staat, maar in de bekentenis, Heer, ik ben een arme, dwaas, ellendige. Maar dat hebt u me geleerd. Dat hebt u me geleerd. Wat een ellendeling ik ben. Dat hebt u me geleerd. Maar heer, kijk, dan kun je elkaar, als je elkaar aankijkt, soms kun je het dan voelen of je te doen hebt met een zondaar werkelijk voor de Heer, of met een mens die in de godsdienst verdronken is, waar die nooit meer uitkomt als God het niet verhoedt. Dan is er ook al die verootmoedigheden, of het is een soort Jan Klaassen houding, waar ik echt niet van hou. Oh, ik wil wel schulden aanwezen. Ik wil de minste wel zijn. En ik wil wel op mijn knieën komen. De zondaar hoeft geen schuldenaar te spelen. Dat is ook huichelerij. Dat moet de schuld wezen. Dat is ook dat ingebeelde iets van... Ach, dat gedrukte waar we ook ons eigen mee bedoelen. Maar dan is er een verootmoedige voor het aangezicht van die hoge majesteit. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Dat wordt zo gemist. In onze dagen ook. In de prediking van allerlei duivelse geesten. Die over God staan te praten alsof ze het over een buurjongen hebben. Ik heb u wel eens meer gezegd. Figuren als Okkenjager en noem maar op. Die God even opbellen. Een goede vriend. En wat steeds meer ingang gaat vinden. Dat zogenaamde actuele. Waar zelfs de moderne mens nog wel naar luisteren kan. En waar de kerk nog van uitpangt van mensen. Maar dat mist, dat ontbreekt gans en al. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Kijk, het een zit aan het ander vast. Als ik het niet ben, als ik geen ellendige ben, niet in de algemene zin, maar voor God op die rechte wijze, dan ben ik een ingebeeld mens. Dan denk ik echt dat ik met een handjevol dode werken de Heere tevreden kan maken. Eerlijk, al zeg ik nou 1000 keer, nee hoor, dat zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel het wel, want de Heere zegt het is een woord dat wij zo zijn. Dan is er niet het verootmoedig. Ootmoedig, dat heb ik u al reeds gezegd, dat is nulmoedig. Nulmoedig. Een ootje, zeiden de ouderwetse mensen, een nulletje is dat. Ootmoedig wil dus zeggen, in onszelf zonder moed. Verootmoedigen wil zeggen onszelf leren kennen en zien als totaal onbekwaam tot enig goed, tot een gebed en tot een zucht, tot dankbaarheid en wat dies meer ze heeft, en het allemaal loslaten en zeggen, Heere Jezus, wilt u het alsjeblieft doen? Want ik ben een grote, snode zondaar. Of zondares. Verootmoedig. Ja, dan wordt het vaak wel eens waar dat het gebed niet zo erg lang meer duurt. Als de Heer door dat huichelachtige masker ook bij de voortgang heen kijkt en het van ons aftrekt. Verootmoedigen. Het ootmoedig gebed. Ai, laat mij niet van druk verkwijnen. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God het opperwezen. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn ziel in mij bezweek en oversteld was door ellende, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. Ik riep tot den Heer. Toen bad Jona uit het ingewand van de vis. En hij zeide. Toen was het afgelopen met Jona. Verootmoedig. De verootmoedigingen waar hij zijn volk mee bedeelt. David de godvruchtige zanger. Die door de verootmoedigingen des Heren bearbeid werd. En alle anderen. Abraham, Isaac en Jacob. Allemaal voor die hoge majesteit. Hoewel ik stof en as ben, hebben zij gezegd, onderwinden tot u te spreken. Verootmoediging. Verootmoediging voor het aangezicht zijner majesteit, zijner heerlijkheid, de uitstraling van zijn deugd. Dan brullen we niet zo hard meer in ons gebed. Dan ga je ook nog voor schade. Overal ga je voor schade. Verootmoedig. dan proberen we er niet een zeker gewicht aan te leggen door ons dramatische bestaan, waardoor de mensen al bij het uitspreken van de zegen van de kaart zijn, vanwege wat men dan noemt eerbied. Nee, daar gaat hij allemaal afstand van doen. Verootmoedigen. Hij hoort zichzelf. En omdat hij zichzelf leert horen, leert hij zich verfoeien voor God in stof en as. En leert hij bekennen: wat een walgelijk zondaar ben ik, Heer. Dat ik in mijn bidden, in mijn spreken, in alles wat ik doe, nooit tot u kan geraken voor een arm mens. Verootmoedig. Hij is tot nul gereduceerd. En elke keer weer. Elke keer weer. Want zijn heerlijkheid en zijn grootheid en zijn blijdschap zal alleen bestaan in die grote ene. De Heer Jezus Christus alleen. Zijner majesteit verootmoedigen. Zie dat nou eens na in uw leven. Zie dat nou eens na. Of dat wij van onze rechthebbende of onze ingebeeld godsdienstige, of op welke wijze ook, of we daar uit die hemel uitgeworpen zijn. En als een hoop vuil met Jona uit die vis uitgespuwd zijn. Het wier was aan zijn hoofd gebonden. Daar ligt de waardige man op het strand. Jongen, jongen, jongen. Is dat nou alles? Ja, dat is nou alles. Dat is nou net niks. En dat is nou net waar de Heere heen werkt met zijn ellende. Dan krijg je ook een heimelijke angst als de mensen zo groot doen. Eerlijk, dat is niet gehuicheld. Dat voel je. Je krijgt er aan de ene kant een angst voor. Jongen, wat heb je toch weer goed? Wat heb je toch dit of dat? Wat was het toch weer bijzonder. Geen angst voor. Hoewel zijn verdorven bestaan erop aangelegd is, is het tegelijkertijd in dat zwaar des geestes in zijn hart een steek geeft. Het doorsteken. Je denkt, man, nou alsjeblieft die mond. Je hoeft me geen roem en je hoeft me geen vloek. Geen vloek of geen zegen te geven. Houd het allemaal maar voor je. God alleen, die is machtig. Die mij oordeelt is God. Ik oordeel ook mijzelf niet. O, wat worden die waarachtige vruchten. Je hoort wel eens spreken dat er veel godsdienst is en weinig godsvrezen. En dat is volkomen waar. Als die alleen maar er even erg in houdt, die godsvrezen, dat bestaat niet waar wij het vaak voor houden. Want wij houden de godsvrezen vaak ervoor. Hoe meer een mens in zijn waardigheid en in zijn afzonderingen en in zijn vleeselijke heiligmaking over de aarde loopt, dat noemen wij godsvrezen. Maar dat is het niet. Maar ik bedoel de ware godsvrezen wat ik u hier noem. De ware godsvrezen. Want daar kan niks bij door. Nee. Heus niet. Daar kunnen al die dingen, die eigen waan van die godsdienstig vrome mens, die zo godvrezend is, die godzalige, maar die rookt aan zijn eigen garen, dat kan er bij die anderen niet door. Dat kan net niet. Daar snijdt de Heer hem de pas in af. Verootmoedigen. O, wat nuttig dan, hè. Wat noodzakelijk om deze verootmoediging te mogen leren kennen. Dan wordt alles iets anders. Alles iets anders. Dan is de godsdienst niet meer dat eigen gemaakte harnaswaar die zich in mee bekleedt. Maar dan wordt zijn leven waarachtig. Ga gij weg zoals er iemand zei. Zoals gezegd. Arm, ellendig, maar met de hoop in het hart op de levende God. En gij zult het dan zekerlijk ervaren
Ik doe wandelen in het midden van de paden des rechts. Ik doe mijn liefhebbers berven. Datgene dat bestendig is. Zo hakt de Heer onze vingers eraf. Die we zo graag uitgestoken hebben naar die en naar die. En zo draait de Heilige Geest het om. Gij zijt die man. Verontmoediging. Ai, dood mij toch. Dat uw kastijden in het lijden niet uit grimmigheid geschiet. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen. Hoe zalig is het volk dat deze verootmoediging kent. Hoe weinig wordt het ook gevonden in de praktijk van het leven. Wat kan het er ook veel op gelijken. Totdat een pijl onze lever doorsnijdt. En dan komt het eruit. Onze bittere gramschap. En dat we het nooit met God eens zijn geworden. Daarom nuttig en nodig, recht en grondig. Opdat wij verootmoedigd worden. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben. Dat die ons gebed niet tegenstaande wijzelijks onwaardig zijn. Om des Heere Christus wil, zekerlijk wil verhoren. Gelijk die ons in zijn woord beloofd heeft. Ten derde, een vaste grond hebben. Die tot God komt, moet geloven dat hij is. En die bid, die zal niet twijfelen. Want die met twijfel in het hart de vraag, die bid niet in die zin. Maar is al reeds veroordeeld. De Heer Jezus heeft ook gesproken van het gelovig vertrouwend gebed. Dat heeft een grond. Dat heeft een grond, een vaste grond. Ten derde dat wij, hij sluit hier al deze zondaars door de Heidelberger bedoeld bij in, dat wij deze vaste grond hebben. Niet krijgen, maar hebben. Een vaste grond hebben. Ja, maar verstaan nu wel, dat is geen grond op de aarde. Dat is de grond niet ons bekeerde hart. De grond is niet dat we dit of dat zijn en dat we in het stuk der dankbaarheid bezig zijn. Dan kon het nooit. Velen zijn er die het zo bedoelen. Ik mag nu wel geloven met de klemtoon op nu, nadat ik zoveel heb ondervonden en meegemaakt, dat een Heere wel. Zo, dan ligt de vaste grond van de verhoring des gebeds, ligt in het feit dat we ons zo langzaamaan kunnen rangschikken onder zijn tafelgenoten. Een vaste grond hebben, ja, een vaste grond die niet in ons ligt. Een vaste grond die openbaar komt in het geroep van de Canaanezen. Die openbaar komt in de smekingen. Ik geloof, Heere, kom een ongelovigheid te hulp. Vaste grond hebben. Een vaste grond van de Vader gegeven. Van de Vader geschonken. Hij heeft het gemaakt, die vaste grond. Ter verhoring. Ontwijfelbaar vast heeft hij deze grond gelegd. Om des Heere Christus wil, staat er. Dat is de grond. Hoe is hij dan de grond? Wel, dat hebben wij gezongen. De vaderen hebben op u vertrouwd en ze zijn gered geweest. Maar ik ben een worm en geen man. Dat is de grond. Hij kreeg geen antwoord meer, zei ik desdaags moog kermen. Ik vind geen rust Ook heb ik geen ontfermen in mijn verdriet. Toen was de hemel gesloten. Toen was er geen antwoord meer van die hoge majesteit. Toen leefde hij in wat wij verdiend hebben. Om eeuwig tegen God te moeten roepen en spreken. En God antwoordt nimmer meer. Nog door de Urim, nog door de Tumim. Voor God niet meer te bestaan, dat is vreselijk. En toch te moeten bestaan. Dat is het allerergste. Let nu op, geliefde. Onze vaderen zijn nooit verzeild geraakt in onze gevoelige, gemoedelijke godsdienst. Alsof we zachtjes aan wel grond hebben om te geloven dat de Heer ons hoort. Ja, maar dan om des Heere Christus wil. Dat is de grond. Want hij is verslagen. Hij heeft geroepen. Hij heeft gezegd, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En daarvan zegt het formulier, opdat wij niet eeuwig verlaten zouden worden. Eeuwig verlaten. Een vaste grond, dat betekent dus niet dat wij met een blokkendoos voor ons zitten. En zeggen, ja, kijk, jongen, wat heb ik toch? Nee, maar een vaste grond, dat betekent dat het arme geloof zegt, Heer, ik heb er niks van verdiend en ik ben niets waardig, maar om uw lieve zoon, om Jezus wil alleen, dat betekent het. Want die grond, die heeft hij niet gelegd, anders zou hij er nooit over durven te praten. Maar nou, die grond die de Vader gelegd heeft in zijn lieve zoon, die verdrukt en die niet verhoord is geworden toen hij riep, maar voor wie de hemel gesloten is, die gedrenkt werd met gallewater en alsem en met toren en honger en dorst, dat daar nu de Vader een grond gelegd heeft, dan voel je wel aan. Dan is deze grond ook zo onuitsprekelijk vast. Dat het is onmogelijk dat deze grond wijken kan. Die kan niet wijken. Die kan nooit opzij, daar zinkt er niet één doorheen door deze grond. Dat is onmogelijk. Dat hoef je niet te versieren met, nou je moet er maar dit, je moet maar dat, je moet er maar veel om vragen. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Het heeft te maken hier met de grond. Met de grond van het gebed van een arm en ellendige. Die voor de majesteit Gods bekent. Dat hij een ellendeling is en blijft voor God. Nochtans hoopt op hem alleen. Vaste grond hebben. Ja, maar er staat toch hebben. Een mens moet het toch hebben. Als hij het niet heeft, wat dan heeft hij toch niet? Ja, maar er is toch verschil in. Er is toch verschil in. Je kan een vaste grond hebben dat je zegt, dat stuk land hier, dat is van mij. Heb ik gekocht en betaald. Of je kan een verzegeld stuk over de post krijgen. Laat ik het zo zeggen. Door de Heilige Geest krijgen. En dat zegt, nou, ik heb een grond gelegd. Op bergen hem gewijd. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheid. Het is eeuwig vast. Het kan zelfs benauwd zijn. Waarom? Omdat wij willen het graag hebben op die manier zoals we in het natuurlijke leven iets hebben. Zeg, ja, daar heb ik voor betaald, dat is voor mij op de centimeter af. Kom jij niet, dat is voor mij. Dat weet ik. Eerlijk gekocht. Maar om nou niks gekocht te hebben en niets betaald te hebben. Onconditioneel de Heilige Geest zijn ellendig in het verborgene leert en onderwijst die vaste grond. Kijk, dan moet je niet zeggen die grond, maar dan moet je zeggen, wij hebben zo'n verkeerde grond. Onze grondslag deugt niet. Dat wij niet op die vaste grond drijven en zinken, dat komt dat wij van die akelige, miserabele zondaren zijn. Die er niks van geloven. Zo komt het. Maar dan kun je niet zeggen dat dat arme volk geen vaste grond heeft. Want die hebben een grond die is in bloed en tranen gelegd. Door de Heer Jezus Christus zelf. Op een volmaakte wijze. Dat er nog nooit geen een in beschaamd uitgekomen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben. Dat is God aangenaam. Wat is God aangenaam? Dat ik besef dat een Heer me vanwege mijn bidden, mijn lezen, mijn preken voor eeuwig verdoemt. En dat het geloof als een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs van zaken die ik niet zie. Aanschouw toch uw gezalfde koning, Heere, om zijnentwil. Dat is de Heere aangenaam. Dat ze zo deze vaste grond hebben. Zo wij sterk zijn daarvan, zij u alleen de eer. Vermogen wij ook iets, zulks alles komt, o Heere, van uw goedheid. Die ons bescherming is bevonden, is het dat wij benauwd zijn nu. Of de enige stond, gij, o heilige God, Israëls, hoog verheven. Zijt onze koning van Israëls God gegeven. Dat is de grond. Vaste grond. Dus bedenk het dan. Dat het niets te maken met de hoogheid van de inbeeldingen. Van de godsdienstige mens. Die zegt, joh, dit en dat. Nee. Maar het heeft iets te maken met het allerheiligst geschonken geloof. Dat zich uit. Tot die enige grond der hopen, de Heer Jezus Christus. Je zult misschien zeggen, tjongejonge, daar ben ik het wel mee eens, maar de beleving. Nou is dat dan ook in uw leven zo. Heb je dan reeds de ontdekking gedaan dat het onmogelijk is voor Adam om op die grond te zinken? Dat het nooit gaat of dat het vanzelf gaat. Dat een Heer het doet, want wij kunnen eten niet. Maar als een Heer het doet, het geloof strekt zich uit. Dan is het een groot zielsvermaak van de zondaar. Die geheiligde kennis. Hij hoort hen die uw heil verwachten. O hoorder der gebeden. Die zullen allerlei geslacht ootmoedigen. Tot u treedt. Dat wij deze vaste grond hebben. Dat u ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn. Om des Heere Christus wil. Zekerlijk wil verhoren. Zekerlijk. Tenminste. Het gaat hier over het gode aangename gebed wel te verstaan. Gaat niet om onze vragenlijstjes. Het gaat niet om onze hemelbestellingen die wij erop nahouden, daar gaat het niet over. Maar het gaat over een arm ellendig zondaar die in zichzelf geen cent meer durft te rekenen. Voor zijn gebed en voor zijn tranen niet. En die zegt, ach Heere, wend de gevangenis als waterstromen in het zuid. Daar gaat het over. Dat die ons gebed niet tegenstaande, wij het niet verdiend hebben. God hoort de zondaar niet. We zijn het onwaardig. Het is nog te veel vermengd. In de allerheiligste verrichtingen. Met het menselijke. Met het vleeselijke. Dat kruipt overal tussen. Hier op deze aarde nog wel. Lees het woord des Heeren, de geschiedenis van zijn heilige. Overal over die draden door van het mens. Dat verteert en dat gaat er niet. Daarom zijn wij ook onwaardig dat hij ons verhoort. Ook al zijn deze elementen aanwezig. Namelijk schriftuurlijk, ootmoedig en vertrouwend. Zijn we het nog onwaardig? We zijn niet onwaardig als we die elementen niet hebben. Want dan denken we doorgaans dat we het wel waardig zijn. Ik heb er al zo lang om gevraagd, zegt dan de mens. Wat kan ik er verder nou nog aan doen? Ik kan het toch niet. De rest is herenwerk. Daar zegent hij nog zijn eigen. Hij heeft gedaan wat hij eraan doen kon. Nee, maar deze waar het hier over gaat. Die zegt onwaardig. Onwaardig, heren. Alles is doortrokken. Oh, wanneer. Wanneer, zucht die, zal ik eens ontdaan zijn. Van dat boze bestaan. Ook in het binnen. Wanneer zal ik nu onverdeeld u, den Heere, nu eens verheerlijk en bedoelen. Daaruit voert ook het gebed voor. Verenig mijn harten tot de vrezen van uw naam. Omdat zijn hart zo waar komt in eenmaals gespleten. Vaneen gespleten. En omdat hij God gelooft dat de Heer een volkomen mens wil zalig maken. Dat hij een volkomen hart begeert. En herstelt. Ach, daaruit vloeit hier op aarde nu. Met deze klanken. Ach, laten we daarmee eindigen. Dat wij zulks onwaardig zijn. Dat het alleen maar kan om des Heren Christus wil. Er is iets teders in, hè. Zoals de getrooste zondaar die iets heeft gesmaakt. Heb je die wel eens horen bidden? Och, je hebt een hoop overgodsdienstige mensen. Die zeggen altijd. Nou, 3 jaar geleden. Dus 1 keertje heb ik eens een keer. Ja, toen heb ik echt gebid. Maar een zondaar zegt dat niet. Die zegt, ik heb nog 1 keer. Ik heb nog nooit gedaan. Nog nooit. Die geest. Die doet het met onuitsprekelijke zuchtingen. Want ik weet niet wat ik bid. Dan moet je maar eens luisteren. Dat is geen 1 keer in de 3 jaar, hoor. Vast niet. Vast niet. Hoe dat hij ook in zijn onwaarden in zijn dwaasheid over de aarde gaat. Je moet het eens horen. Als hij bidt. Ach, Heere, alles verzondigd. De kinderen. Vader en moeder. En nu kan het niet meer. Als je nu naar recht deed, dan veegde u het hele zootje van de aarde af. Dat zijn wij. Wij met onze kinderen. Maar ach, lieve dierbare borg en middelaar. Nu is het er toch om u, uwentwil. Wat nou bij ons onmogelijk is, is toch mogelijk bij u. Je hebt het toch zelf gezegd. Daar komt die vaste grond. Ere zij roepen, zal ik antwoorden. Je hebt toch zelf gezegd. Hoe zullen ze mij aanroepen. Indien ze mij niet geloofd hebben. Je hebt toch zelf gezegd. Die mij aanroept in de nood. Vindt mijn gunst oneindig groot. Dan zegt die zondaar. Heer, ik kan u niet aanroepen in geest en in waarheid. Maar ik maak het u bekend. Leer mij. Leer mij bidden. Leer mij vragen. Ja, dan kan het dan zo zijn dat hij zegt, die ziel, eeuwige Vader, mijn gebed is zo zwart en zo verfoeilijk. Je zou me weg moeten stormen. Want het is doordrenkt van alles wat van beneden is. Maar ach, wil eens luisteren naar het lieve gebed van uw kind. Vader, ik bid niet dat gij ze uit de wereld wegneemt, maar dat gij ze verlost van den boze. Heilig zijn uw waarheid. O, dan gaat hij er tussenuit. Dan houdt hij alleen maar die vaste grond der verhoring over. Niet omdat hij al aardig bidden kan. Niet omdat hij degelijk bidt. Nee, maar om des Heere Christus wil. Gelijk hij beloofd heeft in zijn woord. Die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Die bid die ontvangt, die klopt, zal opengedaan worden, die zoekt vindt. Wat vader onder u, hij heeft het beloofd. Hij heeft het beloofd dat hij het reukwerk van Christus altaar. Dat hij in die rook, in die reuk van zijn offeranden, het gebed van zijn volk wil begraven. En ze al zo aanhoren in zijn naam. Dat is het vertrouwend gebed. Dat is het gebed dat het goed is. Wat de Heere doet. En nou maar je de vaste grond is toch dat de Heere dat geeft. Ja, dat hij horen wil. Dat hij zekerlijk wil verhoren. Maar op zijn eigen goddelijke wijze. Op zijn goddelijke wijze. O, dat is een geheim. Dat de Heere ons alleen maar kan leren. Ik hoop dat de Heere er ons alle iets van zal leren. Verhoren wil. En als je dan je leven lang om dit of dat gevraagd hebt. En je krijgt het tegenovergestelde. Dat het goed is. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan. Hem naar uw woord gered uit al zijn leven. En dan sterven. Omkomen. Hij verhoort. Dat is het de jongen, die leed zo zwaar aan epilepsie, dat hij schuim op zijn mond had. Midden in de nacht, van de avond tot de morgen. Hij kon zijn moeder niet meer verdragen in zijn nabijheid, ik heb het u al eens verteld. Zeker. En hij riep de Heere aan. Maar het ging niet weg. En hij kon zijn moeder en zijn vader niet meer verdragen, die vreesde toch de Heere. Een jongen van 19 jaar. En dan kroop hij en doodmoe. En het zweet gutst aan alle kanten van hem af. Grote ogen van benauwdheden. Zijn lichaam sidderde. Heel de nacht. Och ja, dan leren wij trouwens dat het gebed onderzijds verloren is. Maar dan was het tegen de morgen. En hij had niet geslapen. Nee, hij had niet geslapen. Maar toen opeens werd het stil. En moeder beneden in het kleine kamertje hoorde zingen. Ik lag en ik sliep gerust. Van zere trouw bewust. Tot ik verfrist ontwaakte. Wie kan dat nou verstaan? Dat het nou zo is voor die arme, nochtans getrooste zondaar. Zulk een vaste grond. Al zegt zijn vlees en bloed, je hebt niet geslapen, je mist het al. Al zegt het verstand en het gehoor van zijn oren. Wat heb je? Het is alles niks. Dan zegt hij, omdat u het gezegd hebt, heren. Dan is het nog eeuwig waar. Dan heb ik geslapen, ook al heb ik gekropen. Dan ben ik gerust geweest. Ook al ben ik van onrust verteerd geworden. Zo ligt nu die arme zondaar in die dierbare borg en middelaar. Gepast en verankerd dat het goed is. Als hij daarom schreeuwt van benauwdheid. Een vaste grond. Als die roemt vanwege de hoop der heerlijkheid Gods, een vaste grond. Als vele verlaten, een vaste grond. Als die bedroefd is, een vaste grond. Als die hopeloos is, er is een grond. Als die zingt door alles heen, er is een vaste grond. Als die bidt en het niet meer geloven kan. Er is een vaste grond. heel geheim het wordt aan zijn vrienden. Na dat vreeverbond getoond, ik kan u niets zeggen. Ik weet, mijn vlees en bloed verzet zich er ook tegen. Daar wil ik geen eens over praten, hoor. Je moet echt niet denken, aan een hoge praat. Nee, maar ik meen het van harte. Geliefde gij die de Heer vreest. Wat wordt hij er toch aan alle kanten schoon buiten gezet. Aan alle kanten. En wat blijft er toch niets anders over dan om des Heere Christus wil. Om des Heere Christus wil kunnen we nog bekeerd worden ook. Dan is de zaak niet hopeloos. Aan onze kant wel. Jongens, meisjes. Aan onze kant wel. Er is niet zoveel hoop, want wij bidden ook wel, maar we geloven tegelijkertijd erbij dat God het toch niet doen zal. Want dat is wel voor die en voor die. Maar geloof je nou, als je om een nieuw hart vraagt, dat een Heer het geeft? Of bid je eigenlijk al met de overtuiging, nou ja, dat gebeurt toch nooit. Ik weet wel wat een akelige mensen wij zijn, maar bij de Heer vandaan is er een mogelijkheid, een weg, om des Heere Christus wil. Dat dat dan in uw leven mogen ingegrift worden. Bij de aanvang, maar ook bij de verdere voortgang. Het alles uit u. En om u en tot u en dat in de Zoon van zijn eeuwige liefde. En wat zal het dan eeuwig groot zijn. Als dat lam hun tempel zal zijn. De stenen zijn geslecht. En de muren van ons niet meer bestaan. Naar het lam de tempel is. En ze zich grotelijks in zijn tempel zullen verblijden. Eeuwiglijk en altoos. En dat er geen vervloeking meer zijn zal. Tegen iemand. En dat God alles zal zijn. En dat het smeekgebed veranderd is. Maar dan volkomen en eeuwig. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Mijn zak ontbonden. En mij weer en dan voor eeuwig met vreugde om God. Zodat ik niet zwijgen, maar uw lof verkondigen. Eeuwiglijk en altoos. Amen.